Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is donderdag 14 maart en er is een groot schandaal in het Belgische leger. Er is belangrijk nieuws over onze rode duivels. En na 56 jaar is een gestolen portefeuille teruggevonden. Maar in deze Insider hebben we het over de gevangenissen in ons land. Wat brengt die gruwelijke foltering in de Antwerpse gevangenis nog meer aan het licht? Mijn naam is Céline Bruindonks en dit is de Insider.
Het is ongelooflijk goed georchestreerd geweest door de mensen in de cel. Van die man constant eigenlijk af te schermen van het oog van personeel. De overbevolking, het feit dat het personeel continu van het een naar het ander probleem moet lopen. Dat maakt dat de dynamische veiligheid om de gedetineerden op de voet op te volgen een stuk wegvalt. De ene persoon die nou op die moment verantwoordelijk is voor 70 gedetineerden, dat is niet haalbaar. Dat is een noodkreet die wij ondertussen 10, 15, 20 jaar van de daken schreeuwen.
Je hoorde Mario Heijlen van de Socialistische Vakbond bij ATV over de dagenlange foltering in de Antwerpse gevangenis. Bij ons vandaag misdaadjournaliste Mark Kliffman van Nieuwsblad. Dag.
Hallo.
Mark.
Dag Céline.
En misdaadjournalist bij Gazet van Antwerpen Nette Loots. Hallo.
Dag Céline.
Toen ik het artikel las, ik moet zeggen, ik werd er echt niet goed van. Het is echt misselijkmakend. Hè? Wat is daar precies gebeurd?
Het zijn vreselijke feiten.
Ja. De beelden zijn nog erger om te bekijken.
Ja.
Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Ja, dinsdagavond is er eigenlijk een gruwelijk tafereel ontdekt door de gevangenisdirectie, de directrice zelf, Ann Janssens, en het personeel. Nadat er eigenlijk beelden zijn gelekt, verspreid eigenlijk, via sociale media naar andere criminelen, andere gevangenen. Mm-hmm. En dat is dus ook ter ogen gekomen van de directie en het personeel. Zij zijn dan die bepaalde cel waar dat die beelden gemaakt zijn binnengevallen. En daar hebben ze eigenlijk een man ontdekt die op bed lag onder een deken.
Ja.
Toen ze dat deken eraf trokken, hebben ze eigenlijk gezien dat die man gruwelijke brandwonden had en dat die is uiteindelijk met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
Dat was compleet toegetakeld eigenlijk.
Ja, en wat was er dan op die beelden te zien? Wat is daar gebeurd?
Wel, op de beelden is te zien hoe dat de man eigenlijk verkracht is geweest, anaal verkracht is geweest met een bezemsteel, waarbij dat hij het uitschreeuwt van de pijn, terwijl dat eigenlijk de andere celgenoten, want ze zaten met 6 op cel, stonden te lachen. Hij heeft ook boterhammen moeten eten met uitwerpselen op. Daar hoor je hem op kokhalzen, terwijl het gaat gewoon door. Er zijn nu ook beelden verspreid van de man waarbij je hem ziet. Zijn gezicht is ingewikkeld in aluminiumfolie en je hoort hem echt stikken en happen naar adem.
Mm-hmm.
Terwijl er rond wordt gewoon gegierd van het lachen.
Dus en ook nog eens kokend water over hem gekregen.
Ja. Ja.
Wat ik niet begrijp, en ik denk dat dat een vraag is bij veel mensen, hoe kan dat dat niet is opgemerkt?
Ja, de gevangenis van Antwerpen is extreem overbevolkt. Dat is iets dat de vakbonden al jaren aankaarten. In de gevangenis van Antwerpen zitten ze momenteel op 170% bezetting.
Mm-hmm.
Daar zitten op dit moment 735 mensen, terwijl er eigenlijk maar capaciteit is voor 440.
Dus je zit met heel veel grondslapers in de gevangenis. Hè? Mensen die daar op een matras moeten liggen. Hier in dit geval was het ook zo. Hè? Dat was een cel voor 3 personen normaal gesproken. Er zaten 6 mensen. Dat is dubbel zoveel. En het is een terechte vraag die je stelt. Van hoe komt het dat de cipier dat niet gezien hebben? Dat die man daar eigenlijk 72 uur werd toegetakeld? Nu, het is eigenlijk zo. Misschien moeten we dat eens uitleggen. Cipiers, een van de kerntaken van een cipier is het appel. Het appel is heel belangrijk. Dat is eigenlijk een moment, meermaals per dag, waarbij de cipiers moeten controleren. Zijn alle gedetineerden aanwezig op cel? Mm-hmm. En dat klinkt heel evident, maar er is heel veel verloop in zo'n gevangenis. Overdag gaan die gedetineerden naar advocaten, naar de dokter, ze krijgen bezoek. En een cipier moet in alle tijden weten waar die gedetineerde zit. En het appel is dan een controlemomentje. Nu is het ook zo, het ochtendappel is een van de belangrijkste momenten, want dan, op dat moment, moeten de cipiers ook kijken, leeft de gedetineerde? Dus moeten ze zien, geeft hij een teken van leven? En hier, is dat dus blijkbaar moeilijk geweest. Hè? Ze hebben dus wel gekeken in die cel, maar ze hebben dat dan blijkbaar goed kunnen camoufleren voor die cipiers, dat die man was toegetakeld.
Ja, misschien komt dat ook wel omdat er op dat moment ook een staking aan de gang was in Antwerpen, of?
Nu, er moet wel gezegd worden dat het geweld waarschijnlijk al... het is sowieso voor de staking begonnen. Het zou waarschijnlijk al van zaterdagavond bezig zijn geweest, volgens de beeldfragmenten die zijn verspreid.
Mm-hmm.
Ja, het is eigenlijk ook gewoon tijdens de staking verder gegaan, maar ook na de staking.
Mm-hmm. Ja.
Hoe een staking, hoe ziet dat eruit in de gevangenis van Antwerpen? Wel, dat is eigenlijk, de appels worden wel gedaan, maar mm-hmm. de extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld de wandeling, maar bijvoorbeeld ook lessen, bodymix, yoga, hebben ze dan bij de vrouwen, die worden allemaal afgeschaft.
Je bent gisteren ook op de persconferentie geweest van de vakbonden. Ja, hoe verklaren zij dat?
Zij wijzen eigenlijk vooral met de vinger naar Brussel, mm-hmm. naar het beleid. Mm-hmm. Aangezien dat ze eigenlijk al jaren aankaarten die overbevolkte gevangenissen, maar ook het personeelstekort en de toenemende agressie eigenlijk onder mm-hmm. Gedetineerden, maar ook geïnterneerden die in de gevangenissen terechtkomen.
Als gevolg daarvan, van die overbevolking, ja.
Ja, want er zitten momenteel in de Belgische gevangenissen zitten eigenlijk 1000 geïnterneerden. Dat zijn mensen met psychische problemen die eigenlijk helemaal niet in de gevangenis moeten zitten. Die zouden in forensisch-psychiatrische centra's moeten zitten, maar daar is momenteel ook een plaatsgebrek, waardoor dat die in de gevangenis blijven zitten. En dat zijn ook mensen waarvan dat je eigenlijk niet kan inschatten hoe dat die hun, hun staat van de dag gaat zijn.
Nee, en het is pijnlijk om te zeggen, maar dat is een zeer oud probleem. Hè. Ik herinner me dat ik in 2015... Dus bijna 10 jaar geleden al artikel schreef over geïnterneerden in de Belgische gevangenissen, over een vrouw die al 25 jaar lang in de gevangenis zat, terwijl ze eigenlijk geïnterneerd was en ontoerekeningsvatbaar was.
Ja.
We zijn nu bijna 10 jaar verder en die situatie is nog steeds enorm acuut.
Ik vind dit wel een punt waarop België ook internationaal schandelijk in gebreken blijft. En het wijst ook op een dysfunctioneel zijn van ons land op dit moment. En op een wijze die eigenlijk echt beschamend is. Ik vind dit werkelijk iets waar we ongelooflijk verlegen mogen voor zijn dat zoiets gebeurt in ons land.
Onder meer Rick Torf zat het in de tafel van Gert over een regelrechte schande. Ja, jullie zijn zelf ook in die gevangenis geweest. Wat hebben jullie daar precies gedaan?
Ik ben eigenlijk in de Antwerpse gevangenis geweest, op de vrouwenafdeling. Mm-hmm. Dus niet op de mannenafdeling waar het incident, de gruwelijke feiten, gebeurd zijn. En ik heb daar eigenlijk meegelopen met de cipiers, maar ik heb daar ook gesproken met de gedetineerden. Ik heb ook mee de wandeling gedaan met de vrouwen. Dat was gezellig, maar wel heel speciaal.
Ja, en wat heb jij gedaan, Mark?
1,5 jaar geleden ben ik zelf cipier geweest. Dus ik ben een week undercover gegaan eigenlijk, als cipier.
Ja.
Daar was niemand van het personeel of van de gedetineerden van op de hoogte.
Okay.
Enkel de hoge directie wist daarvan. Van hen had ik de toelating gekregen. En ik heb eerst een opleiding gevolgd om cipier te worden. En dan heb ik een week meegedraaid op de vloer, zeg maar. En eigenlijk het echte werk van de cipier gedaan.
Ja, nu hebben jullie ook gemerkt dat, waar Rick Torfs over spreekt, die schande, dat ook effectief zo is? Of...
Nu, bij de vrouwenafdeling in de Antwerpse gevangenis is dat anders, omdat zij beschouwen dat eigenlijk als een gevangenis binnen de gevangenis. Daar is plek voor 48 vrouwen. Mm-hmm. Op het moment dat ik daar aanwezig was, waren daar rond de 60 vrouwen, dus daar is ook wel een overbevolking, maar niet zo groot als bij de mannenafdeling.
En hoe heb jij dat ervaren, Mark, als cipier dan?
Goh, wat aan mij vooral wel bijbleef na die weken in de gevangenis. Ik had misschien zelf een beetje een verkeerd idee van de cipiers. Hè, dat die enkel een deurtje open doen en dicht doen. In mijn opleiding zeiden ze dat eigenlijk ook wel. Mensen kennen ons als de Odilon van de Kotmadam. Maar die job is zoveel meer. En een van de belangrijkste dingen die ze meteen meegeven in de opleiding is van kijk, wij willen menselijk zijn. Dus menselijk zijn ten opzichte van die gedetineerden die niet als een nummer of als echt een gevangene beschouwen, maar eigenlijk proberen contact te leggen, zien wat er speelt met die mensen, iets sociaals teweeg brengen. En ja, ik heb meegedraaid in de gevangenis van Beveren. Beveren is helemaal anders dan de gevangenis van Antwerpen, want in Beveren zitten eigenlijk de langst gestraften. Dus de zwaarste criminelen, moordenaars, psychopaten. Dat zijn mensen die tot 20, 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld zijn. En die zijn een beetje ook... die proberen ook wel het goed te kunnen vinden met de cipier, omdat ze weten, we gaan hier lang zitten. Dus we moeten het hier ook wel voor onszelf wat aangenaam mogelijk maken. Dat is een groot verschil met Antwerpen. Hè. Dat is een arresthuis waar mensen in voorhechtenis zitten. Daar zitten vaak mensen die daar... Ja, dat is veel explosiever daar. En ik kan me inderdaad voorstellen, door die overbevolking daar in Antwerpen, dat het voor die cipiers veel moeilijker is om contact te leggen met die gedetineerden.
Ja.
Veel moeilijker is om een cel binnen te stappen als ze daar met zes zitten in plaats van 3. Dus dat is allesbehalve een goede situatie voor die cipiers ook niet.
Oké, nu nog een groot verschil. Beveren is eerder een moderne gevangenis.
Ja, dat speelt ook mee. Hè.
Het arresthuis in Antwerpen is heel erg verouderd. Hè? Heb je dat gemerkt?
Ja, het gebouw staat sinds 1855, dus dat is al heel, heel oud.
Mm-hmm.
Er is 30 jaar geleden aangekondigd dat er een nieuwe gevangenis gebouwd zou worden in Antwerpen. Daar zijn ze dus nu mee bezig. Dus in februari was daar de eerste steenlegging. En ze hopen dat die in 2026 zal opengaan. Het gebouw is enorm verouderd. Dat merk je inderdaad ook de manier waarop dat zij moeten werken. Het is vaak met briefjes werken. Dus als gedetineerden iets willen aanvragen, bijvoorbeeld bezoek aanvragen, maar ook kantine bestellen. Het is wel allemaal heel ouderwets.
Ja, nu wat mij toch wel was opgevallen, dat incident is ook allemaal gefilmd met een gsm. Maar hebben die gedetineerden dan een gsm? Allee, hoe raken die daaraan?
Ja, ik heb die vraag al, die verontwaardiging al vaker gehoord de afgelopen dagen. Maar ik denk voor ons...
Dat is niks nieuws, dat er gsm's in de gevangenis zitten.
Ik wist dat niet.
En veel meer dan dat. Gsm's, ze hebben eigenlijk alles op cel. Dat is ook wat ik bij de vrouwen hoorde, vooral bij de mannen. Omdat daar eigenlijk heel veel wordt overgegooid. Dus het probleem bij de gevangenis van Antwerpen is, dat ligt in het centrum van Antwerpen. Daar is ook heel veel rondgebouwd. En de muren van de gevangenis zijn heel makkelijk te bereiken. Dus er zijn heel veel mensen die dingen overgooien. Dat kan gaan van drugs, voornamelijk drugs, gsm's, wapens, maar bijvoorbeeld ook kippenfilets.
Vertel, kippenfilets.
Ja, dat is iets nieuws. Sinds corona kunnen de gedetineerden eigenlijk ook koken op cel. Dus zij kunnen ook
kooplaag
aanvragen. Of... Ja, zij eten ook graag vlees. Maar dus bijvoorbeeld de ingrediënten die zij kunnen aankopen binnen de gevangenis zijn voornamelijk groente, pasta, rijst, et cetera. Maar bijvoorbeeld vis of vlees kunnen zij niet aankopen. Waarom niet? Omdat als dat begint te rotten, dan stinkt dat. En dat is gewoon niet zo aangenaam.
Ik ken er mee ook bijvoorbeeld. Als cipier moest je dan op het einde van mijn shift, als ik de avondshift had, dan moest ik een hele ronde doen rond de gevangenis, tussen de gevangenismuren. Moest ik echt gaan controleren of daar dingen overgooid waren. Nee, aardappels waar terug zijn in verstopt werden, tennisballen, noem maar op. Ook kijken of er nergens een ontsnappingspoging of manieren zijn. Dus dat wordt allemaal in de gaten gehouden. Maar ja, mensen zijn creatief daarin. Maar jij net, je hebt toch ook gezien hoe die vrouwen bepaalde telefoontoestellen binnensmokkelen?
Ja, klopt. Allee, ik heb het niet per se gezien. Bij mij was het geen telefoon, alleszins dat ik gezien heb. Maar ja, vrouwen zijn ook heel creatief. Bij het bewakingspersoneel noemen ze dat opsteken. Dus dat zijn eigenlijk spullen dat ze dus in hun vagina steken om dus mee de gevangenis in te nemen. Want wanneer dat zij de gevangenis binnenkomen, moeten zij hun kleren uitdoen en douchen. Maar er wordt dus geen naakte foeien gedaan. Maar het is niet alleen juwelen dat zo binnenkomen. Het zijn ook gsm's, maar bijvoorbeeld ook drugs. Als zij uit de gevangenis zijn geweest, op penitentiair verlof, en zij komen terug in de gevangenis, dan op die manier kunnen zij ook wel bepaalde zaken mee binnensmokkelen.
Kan niet over.
Ja, toch heeft de N-VA en Vlaams Belang die hebben uw ontslag gevraagd vanmiddag.
U gaat
dat niet doen?
Ik ga zelfs naar de koning om mijn ontslag... Nee.
Een mopje.
Nee, daar zou ik nu toch geen grappen over maken, eerlijk gezegd.
Ik ben directeur geweest van het antiterreurorgaan. En verantwoordelijkheid nemen, zeker op justitie, dat wil zeggen dat uw hoofd elke dag op het kapblok ligt.
We hoorden justitieminister Paul van Tichelt, die zat ook bij Gert gisteravond. Ja, hij deed daar ook wel een paar opmerkelijke uitspraken. N-VA vraagt ondertussen ook zijn ontslag. Alle ogen zijn eigenlijk op hem gericht. Ja, wat moet hij nu doen eigenlijk?
Ja, hij zal niet wijken, dat heeft hij ook duidelijk aangegeven. Hij maakte een grapje van ik ga naar de koning. Heeft dat grapje ook alweer ingetrokken natuurlijk. Dat was misschien niet helemaal goed geplaatst om dat grapje te maken. Maar wat moet er veranderen? Er moet veel veranderen. Maar het is gewoon een probleem. We zitten met meer dan 12.000 gedetineerden in onze gevangenissen. Er zijn veel minder plaatsen. Hij blijft bij zijn beleid voorlopig. En men is gestart met het uitvoeren van de korte straffen. Dat brengt extra druk teweeg in die gevangenissen. We zijn het daarnet al. Je hebt veel te veel geïnterneerden nog steeds in de gevangenissen. Dus daar moet een oplossing voor komen. Alleen, het is spijtig om vast te stellen. Dit is een problematiek dat al meer dan 10 jaar speelt. Ja. De vorige minister Geens, die had die problematiek ook. Die wilde dan per se het cijfer onder de 10.000 hebben. Het is alleen, ik vrees een beetje, het is geen populair thema. Gedetineerden, dat zijn een beetje... De gevangenis is een beetje een vergeetput. En nu komt dat heel erg in de aandacht. Maar de voorbije 10 jaar is er misschien wel te weinig gebeurd om dat dan deftig op te lossen. Het is ook geen problematiek waar politici veel stemmen mee gaan ronselen natuurlijk. Dat speelt allemaal, denk ik.
Janette, je hebt met de vakbonden gepraat. Wat is volgens hen een oplossing?
Nu, die korte straffen die nu worden uitgevoerd, dat is voor hen eigenlijk een vrij groot probleem. Mm-hmm. Zij zeggen van, zet dat momenteel on hold. We begrijpen dat dat moet worden uitgevoerd om geen straffeloosheid te wekken. Maar momenteel is daar gewoon de capaciteit niet voor. Dus zet dat idee gewoon, dat wettelijk kader, even on hold. En zorg dat er capaciteit voor is om ja, al die mensen in de gevangenis te krijgen. Nu, dat is iets waarbij Van Tichelt absoluut niet wilt wijken.
Nee.
Dat was iets dat hij gebruikt heeft in de verkiezingen.
En zijn voorganger ook, Van Quickenborne.
Ja, nu jullie hebben het zelf van op de eerste rij meegemaakt. Wat moet er volgens jullie veranderen? Hoe kijken jullie daarnaar?
Maar het moet gewoon menselijker. Hè. En ik heb in de gevangenis van Beveren echt wel goede dingen gezien. Ook. Echt wel cipier die op een menselijke manier omgingen met de gedetineerden. En ik stond ervan te kijken. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het in bijvoorbeeld in Antwerpen en andere overbevolkte gevangenissen dat het momenteel echt niet lukt. En dat zou niet mogen. Ons land wordt al jarenlang op de vingers getikt, ook internationaal, omdat we gewoon niet goed met die gedetineerden omgaan. En dat moet veranderen. Zo simpel is het.
Nu, terug over die foltering. Ja, wat gaat er nu gebeuren met die 5 verdachten eigenlijk? Want die zitten toch al in de cel?
Ja, die zitten al in de cel, maar die zitten natuurlijk in de cel op verdenking van andere feiten. Mm-hmm. En nu zijn er zo zware dingen aan het licht gekomen. Dus die feiten, die foltering, die mensonterende behandeling van die medegedetineerden, die moeten nu onderzocht worden. Mm-hmm. En daarvoor zijn ze dus ook opnieuw voor de onderzoeksrechter verschenen. Alle 5. De onderzoeksrechter heeft hen gesproken en heeft hen ondertussen opnieuw aangehouden. Dat is een nieuwe juridische kwalificatie heet dat dan, hebben ze daarop toegepast. Ik denk dat 3 van hen nu verdacht worden of in verdenking zijn gesteld van moordpoging, omdat het zo ernstig was. 2 anderen voor schuldig verzuim. Dat wil eigenlijk zeggen, zij stonden erop te kijken en hebben onvoldoende ingegrepen. Stel, de oorspronkelijke reden waarom ze in de gevangenis zaten, dat die periode is afgelopen en dat onderzoek is afgerond, dan blijven ze wel nog altijd in de cel. Het is een beetje een backup maatregel. Blijven ze sowieso waarschijnlijk nog in de cel voor die nieuwe feiten.
Ja, ongetwijfeld een verhaal dat vervolgd wordt. Jullie zullen dat voor ons blijven opvolgen, denk ik. Hè?
Sowieso.
Ja, bedankt, Mark en Nette, om dat hier toe te lichten vandaag. En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Céline.
We beginnen bij het Belgische leger. Daar zijn serieuze wantoestanden aan het licht gekomen. Hè?
Ja, het gaat over het 4e bataljon Genie in Amey. Dat is dicht bij Luik. Een peloton daarvan is opgedoekt. Dat zijn 30 mensen. Dat poef in één keer. Daarvan zijn er ook veel geschorst.
En over wat gaat het dan precies?
Wel, minister van Defensie Ludivine de Donder en chef Defensie Michel Hofman spreken van vernederende behandeling, mishandelingen, geweldpleging, chantage, bedreigingen tussen soldaten, groepsdruk, verplichting om te zwijgen.
Amai.
Ik kan nog even doorgaan. En de betrokkenen zijn officieren, onderofficieren, vrijwilligers, ervaren soldaten en minder ervaren soldaten. En daar is uiteraard, zegt de Donder, geen plaats voor binnen Defensie.
Ja, en dan nog belangrijk voetbalnieuws over Domenico Tedesco en zijn Rode Duivels.
Ja, Domenico Tedesco die verlengt zijn contract als bondscoach bij de Rode Duivels tot 2026.
Okay.
Hij is er al bondscoach sinds 2023. En nog nieuws erbovenop. Net vandaag ook maakte hij de selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland.
Mm-hmm.
En Kevin De Bruyne is er niet bij.
Ai.
Maar dat was te verwachten, want hij is geblesseerd.
Okay.
Centrale verdediger Koni De Winter is er wel bij. Hij is nog maar 21 en het is zijn eerste keer bij de Duivels.
Heel spannend dus.
Maar ja.
En dan nog het regionieuws. In Torhout is een portefeuille gevonden die al 56 jaar vermist was.
Ja, dat is een gek verhaal. Het gaat om de portefeuille van Jacques Verhelst. Ken hem, Jacques?
Nee.
Alleen, ik ook niet. Die werd 56 jaar geleden gestolen, die portefeuille.
Mm-hmm.
En nu is die dus teruggevonden tijdens een verbouwing. Teruggevonden door zijn broer.
Maar allee, wat is de kans?
Ja, Steven Verhelst, de broer van Jacques. Die is klusjesman in de Sint-Rembertschool van Torhout. Mm-hmm. En er zijn op dit moment afbraakwerken bezig in die school. En Steven is daar dus bezig met die verbouwingen. En hij vond zo die portefeuille in de kapel.
Amai, en zat er nog geld in?
Maar ja, nog exact. Céline, pas op. 1 frank.
Ai, daar gaan we niet rijk van worden.
1 frank. Maar Jacques herinnert zich nog als gisteren dat er een briefje van 20 frank in zat.
Ai, dat is gepikt.
Dat is dus gepikt. En er zaten ook 2 kammen in, speciaal in de portefeuille, van de tijd van toen hij nog haar had. Want ondertussen is hem al blijkbaar. En zijn schoolrapport van het 3e jaar en de bonnetjes van het schietkraam en het lotje van de reuzentombola zaten er ook nog wel in.
Die zullen helaas niet meer geldig zijn, denk ik.
Nee, maar wat een reliquie, zeg.
Ja, heel erg bedankt voor deze fijne afspraak. Afsluiter, Nathalie. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.